Het boek Genesis, het eerste Bijbelboek. Een week of drie geleden heb ik ook gesproken uit datzelfde Bijbelboek. Genesis 26 heb ik toen over gesproken. God geeft ruimte, weet u nog? Voor degenen die er waren. Je mag Gods ruimte ontvangen. Naar aanleiding van het gedeelte waar Isaac in het land putten graaft voor zijn kudde. En er elke keer weer ruzie is met de andere schaapherders die daar in het gebied wonen. En die putten die krijgen ook de naam van ruzie en twist. Totdat ze op een gegeven moment een put graven waar geen ruzie over is. En die wordt Rehoboth genoemd. Ruimte. God geeft ruimte. En dat het zo belangrijk is dat je ook als volgeling van Jezus ervaart, ik mag in de ruimte leven. Ik hoef niet in benauwdheid te leven, onder angst te leven, maar ik mag in de ruimte stellen. He, als je datgene doet wat God je opdraagt, dan voel je ruimte. Mark die heeft zo dadelijk zo net wat getuigd. En het is zo mooi om dat proces ook te zien bij je zoon. Toen hij voor het eerst, dat heb ik toen ook wel eens gezegd, voor het eerst naar zo'n evangelisatieactie is geweest afgelopen zomer in Den Haag. Hij kwam terug en hij was helemaal enthousiast. Je merkte, hij was in de ruimte gestapt om uit te stappen om dingen voor God te doen. En dat is heerlijk. En ook als jij iets weet van dit is een gaaf van mij, of het nou iets in muziek is, of in het creatieve, of in het gewoon helpen van mensen met datgene wat God je heeft toevertrouwd. En je doet dat, je laat je niet tegenhouden door schroom of door wat mensen gezegd hebben in het verleden, maar je stapt uit, dan voel je ruimte. God geeft ruimte. Het hoofdstuk waar we naartoe bladeren is hoofdstuk 28. We gaan nu lezen over de zoon, een van de zonen van Isaac. Isaac had twee zonen, Esau en Jacob. En in vers 10 van hoofdstuk 28 lezen we het volgende. Genesis 28 vanaf vers 10, en daar is in de Statenvertaling. Jacob nu vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Ik ben blij dat ik een ander soort hoofdkussen heb. U ook? Ja. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, Yahweh, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik zie en zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op, nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. En hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mijn brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Mooi gedeelte, bijzonder gedeelte ook. Even de context schetsen. Jacob is eigenlijk wat op de vlucht. Wat is hier vooraf aan gegaan? Jacob, die kreeg opeens via zijn moeder te horen dat zijn oude blinde vader, of bijna blinde vader, heel graag Esau, zijn tweelingbroer, zijn oudere tweelingbroer, wilde zegenen. Zegenen voor de toekomst. Een belangrijke zegen wilde hij Esau gaan geven. Maar Jacob die wilde die zegen. Hij wilde gewoon die eerste zegen hebben, die overvloedige zegen. En de meesten zullen het verhaal wel kennen, dat hij net gedaan heeft of hij zijn broer was. Hij had wat meer beharing op zich gelegd. Hij had kleren van zijn broer aangetrokken. En waarschijnlijk heeft hij wat zwaarder gepraat. Hij heeft gewoon zijn vader voor de gek gehouden. En zijn oude vader heeft hem gezegend in plaats van Esau, wat eigenlijk zijn bedoeling was. En Esau die komt wat later en tot zijn verbazing, tot beide verbazing, zowel van zijn vader als Esau, blijkt dat de zegen al weggegeven is. En Esau is woest. En hij zint erop gewoon Jacob om te brengen. Zo boos is hij. En zijn moeder en zijn vader die hebben het erover. Jacob, je kan maar beter naar familie gaan. In het buitenland. In Haran. Als we de kaart van Israël eventjes voor ons hebben. Dan schuin naar boven toe. Net over de grens in Turkije. Daar lag het vroegere Haran. En daar woonde oom Laban. En zijn ouders hadden ook gezegd. Laban. Die heeft dochters. En kies een dochter uit. En trouw daarmee. Want de Canaanitische vrouwen in dit land, dat is maar niks. Die afgoderij in dit land, dat is maar niks. Dus zo gaat Jacob op weg. Dus je moet je beseffen, hij heeft zijn vader net bedrogen. En toch gaat God met zijn plan voort. De belofte die hij had gegeven aan Abraham, aan Isaac, jouw nageslacht zal dit land in bezit nemen. Ik zal jullie zegenen. Ik zal zelfs door jullie nageslacht alle volken van de wereld gaan zegenen. En Jacob legt zich neer, terwijl hij op weg is, naar Haran. Het Bethel is denk ik zo'n beetje 10 kilometer boven het huidige Jeruzalem geweest. Dus hij was nog niet zo ver op weg. En daar openbaart de Heere zich aan Jacob. En dan zie je dat God in die droom die ladder toont en engelen die op en neer gaan, omhoog, om hem laag, en dat de Heere zelf bovenaan die ladder is en tot hem spreekt en de belofte van Abraham en van Isaac herhaalt en bekrachtigt. En Jacob is onder de indruk. Hij Ik zeg werkelijk, dit is ontzagwekkend. En hij noemt het Bethel, huis van God. Als hier zo gesproken wordt over die engelen, die op en neer, die ladder, dan moet ik ook denken aan het Nieuwe Testament. Bij de komst van Jezus. Toen Jezus net was geboren, openbaarde de Heer ook een engelenschaar aan wie? De herders. In de buurt van Bethlehem. En ook als Jezus op een gegeven moment spreekt tot zijn eerste discipelen. En hij heeft een onderhoud met Nathanael. Dan zegt hij ook, vanaf nu zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Jezus is de geopende deur naar de Vader toe. En de engelen bevestigen, hij is de verlosser van de hele wereld. En hij is gekomen om datgene wat God heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob, om uit te voeren naar alle naties van de wereld. En dat door Jezus alle naties en ook wij gezegend geworden zijn. Dat wij mogen geloven dat God onze Vader is. Dat we mogen leren in de Bijbel dat God niet meer aanbeden hoeft te worden op één plek, maar dat zijn geest in ons is komen wonen en dat we hem mogen aanbidden in geest en in waarheid. Dat wij zelf een tempel worden genoemd van de Heilige Geest. Gods geest woont in jou, in mij. En dan denken we, dat gaat ons verstand soms te boven. Van, Heer, u, de schepper van hemel in aarde, woont met uw geest in mij. En de Bijbel noemt ons een tempel van de Heilige Geest, een huis van God. Wat een voorrecht dat wij kinderen van Abraham mogen zijn. Er staan een aantal uitspraken van de Heer naar Jacob toe, die je herkent van, hey, zo heeft Jezus ook gesproken. Zie, ik ben met u, zegt de Heere God. Wat zegt Jezus tot ons, tot zijn volgelingen? Zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Over waar u heen zult gaan, daar zal ik zijn en zal ik u beschermen. Wat een voorrecht is om dat te beseffen. Heer, overal waar ik heen ga, u zult mij beschermen. Iets verderop in Genesis. Dat is in Genesis 35. Dan zijn we 20 jaar verder. En Jacob komt weer terug op diezelfde plek in Bethel. Er is heel wat gebeurd in de tussentijd. Hij is bij oom Laban geweest. Hij was verliefd geworden op Rachel. Hij heeft er 7 jaar voor gewerkt. En in de huwelijksnacht, of na de huwelijksnacht, kwam hij tot de dekking. Dit is Rachel helemaal niet. Dus zus Lea. Heb ik weer, zegt hij. Jongen, zeg. Heb je 7 jaar gewerkt voor een vrouw, blijkt het de zus te zijn. Dat is toch een nachtmerrie. Jongen, zeg. Ja, en Laban zegt, ja, dat doen we hier niet in Haran op die manier. Lea is de oudste, dus ja. Nou ja, Rachel mag je ook wel hebben. Kost je wel wat. Nog 7 jaar werken. Hij hoeft er niet op te wachten, want diezelfde of die week daarna mag hij ook met haar trouwen. Maar de familierelatie is niet eenvoudig op die manier. Later lezen we dat de Heer het zelfs verbiedt om met twee zusters te trouwen. Dat brengt alleen maar problemen. En het wordt op een gegeven moment zelfs een competitie, hè? Wie baart die zoon? Wie baart meer zonen? Ach, wat een strijd. Maar we kunnen het allemaal lezen in die voorafgaande hoofdstukken tussen Genesis 28 en 35. Nou, er worden 11 of 12 zonen geboren. Ik weet niet of Benjamin al geboren is op dit moment, maar nee, nog niet geboren op dat moment. En Jacob ervaart om weer terug te gaan naar zijn vader. Om in vrede terug te keren, dat was zijn gebed ook geweest, naar het huis van zijn vader in vrede. En hij heeft net ook een ontmoeting gehad met zijn broer Esau. En hij is verzoend met Esau, dus dat is allemaal goed gekomen. En nou is hij opnieuw in Bethel. En ik wil dat gedeelte gewoon even lezen. Daarna zei God tegen Jacob: sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. En maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. En toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. En ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de dag, op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden. En de ringen die ze in de oren droegen. En Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Dit heeft mee te maken dat Jacobs dochter Dina, die was verkracht door een van de zonen van de volken. En twee broers van haar, Simeon en Levi, hebben wraak genomen en een hele familie uitgeroeid als vergelding. En daardoor lag er ook wel schrik voor deze broers op de andere mensen in dat gebied. Zo kwam Jacob in Luz, dat in het land Kanaan ligt, het tegenwoordige Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was. Jacob had inmiddels een hele stoet. Vrouwen, kinderen, ook slaven, knechten. Heel veel vee had hij meegekregen, had hij verdiend in Haran. En zo gaat hij terug. En hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Dat betekent God in Bethel, God in het huis van God. Want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen stierf Deborah, de voedster van Rebekka, en ze werd begraven ten zuiden van Bethel, onder die eik die hij de naam Eik van Geween gaf. En God verscheen opnieuw aan Jacob, nadat hij uit Padam Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zei toen tegen hem: uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht. Na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij met hem gesproken had. Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. En Jacob gaf de plaats waar God met hem gesproken had de naam Bethel. Dus we hebben net het vervolg gelezen. En wat wel bijzonder is, van de week had ik een gesprek met Willem, een broer die 2 jaar geleden, ik heb zijn naam wel eens genoemd, hij is getrouwd met een messiaans belijdende zus in Israël, woont daar inmiddels 2 jaar en was voor een weekje in Nederland om zijn familie te bezoeken. En burgert al wat meer in daar. Hij zegt, het is nog niet altijd eenvoudig. Het Hebreeuws is erg moeilijk. En hij is mijn leeftijd. Dus het valt niet mee om op die leeftijd gewoon een hele andere taal te leren. Hebreeuws is gewoon een lastige taal. Het werken valt best wel zwaar in de hitte. 35 graden buiten en dan lopen we weer naar binnen. Is het 20 graden en hij heeft een beroep waar hij naar binnen en buiten. Maar hij zegt, het is niet eenvoudig. Maar ze hebben het fijn samen. En ze gaan elke Shabbat gaan ze naar een messiaans belijdende kleine gemeente in de buurt van Asdod. Zo'n 20, 25 mensen komen er bij elkaar. En zoals gebruikelijk in elke Joodse gemeenschap, synagoge of messiaans belijdende gemeente wordt de parasha gelezen. Dat zijn bijbelgedeeltes, hoofdstukken uit de Torah en uit de profeten. En bij de messiaans belijdende gemeente is nog een gedeelte uit de evangelie. En dat is vastgelegd. Overal waar je komt ter wereld, dezelfde hoofdstukken worden gelezen. En het gedeelte wat we net hebben gelezen in Genesis 32, dat was dus de afgelopen week het gedeelte wat naar voren kwam. En dat vond ik gewoon bijzonder. En gewoon die gedachte dat elke week overal ter wereld de Joden hetzelfde gedeelte uit de Torah lezen, het gedeelte uit de profeten en de messiaans belijdende Joden nog een gedeelte, hetzelfde gedeelte uit de evangelie. Gewoon dat eventjes, gewoon tussendoor. Ik vond dat mooi om dat zo te horen. We zien dat God opnieuw zijn belofte herhaalt, ruim 20 jaar later. En dat Jacob dan heel duidelijk deze plaats apart zet. Hij richt een gedenkteken op. Hij gooit er of water of wijn overheen. Een plengoffer is of dat je iets begiet met water of met wijn. En hij doet er olie overheen. Hij maakt er een gedenkteken van. En het is goed om gedenktekens te hebben in ons leven. Gewoon momenten te hebben op je netvlies. Sommige dingen schrijven we in onze Bijbel. Een woord die je gekregen hebt, dat leg je vast. Dan denk je wel, toen en toen heeft God me dit woord gegeven. Toen en toen was die bijzondere gebeurtenis. En soms heb je het met een plaats, een locatie ergens waar je een bijzondere ervaring met God hebt gehad. Toen ik er even over nadacht, dacht ik als eerste aan Pensacola. Toen Corinne en ik 12,5 jaar getrouwd waren, 17,5 jaar geleden. Toen zijn wij, om dat te vieren, naar de Verenigde Staten gegaan. En er was een bijzondere opwekking gaande in Florida, Pensacola. Daar hebben we zo'n bijzondere ontmoeting met de Heer gehad. Toen ik dus dacht aan een gedenkteken, was dat het eerste waar ik aan dacht. Niet dat ik daar een steen had neergezet hoor, maar dat is iets in je gedachten, in je geheugen. Dat heeft een dierbare plek in je leven. Sommige bijbelgedeeltes ook, waar je wat bijgeschreven hebt. Dat kan een gedenkteken zijn. En Jacob, die had toen hij de eerste keer daar die droom kreeg, al een steen, zijn hoofdkussen overeind gezet, had het al overgoten met olie. En nu doet hij dat opnieuw met een plengoffer en met olie. En het woord plengoffer gebruikt ook de apostel Paulus in de Filippenzenbrief. En dat is ook een gedeelte wat ik graag even met jullie wil lezen. Filippenzen hoofdstuk 2. Toen ik Willem van de week sprak. Willem die is ook een van de, ik geloof 4 of 5 broeders die dan ook die parash mag voorlezen en dan kort er iets over mag zeggen. En hij zei, het enige wat ik af en toe jammer vind, dat er best wel heel veel uit het Oude Testament gelezen wordt en niet zoveel uit het Nieuwe Testament. Hij zegt, en als ik het doe, dan neem ik altijd de kans om wat extra uit het Nieuwe Testament te lezen en te vertellen. Hij zegt, het is heel goed en belangrijk dat we als christenen ook heel duidelijk waarde hechten en het belang van het Oude Testament, maar heel duidelijk ook dat we zo dankbaar mogen zijn voor het Nieuwe Testament. Datgene wat God daarin ook ons aanreikt. Filippenzen. Ja, en dan doet hij het in het Engels. Dan wordt dat vertaald in het Hebreeuws. Dus de diensten zijn daar tweetalig. Filippenzen 2 vanaf vers 12. Daar staat boven in mijn vertaling aansporing tot heilig leven. Daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer, in mijn vertaling staat plengoffer, uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En ik verblijd, en u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. Jacob heeft mooie ontmoetingen gehad met de Heer in Bethel. Paulus heeft ook een bijzondere ontmoeting gehad met Jezus op de weg naar Damascus. En ook wij, als volgelingen van Jezus, als het goed is, hebben wij bijzondere momenten die we aan kunnen wijzen in ons leven, daar hebben we de Heer ervaren. Dat kan zijn helemaal in het begin, toen we tot bekering kwamen. Dat kan zijn toen we vervuld werden met de Heilige Geest, of in een bijzondere samenkomst, of dat we ervaren hebben dat God een bepaald gebed verhoord heeft, dat we, oh Heer, wat bent u goed. Dit is echt, dit heeft alleen u mogelijk gemaakt. Dat zijn van die bijzondere momenten waar je op terug mag kijken. Als je een ontmoeting hebt met God, dat bemoedigt je om door te gaan. Als je ontmoeting hebt met God, dan bemoedigt je om vol te houden. Dat bemoedigt je om ook anderen van die blijde boodschap te vertellen. Daarom is het belangrijk dat we ons elke keer weer openen van Heer, ik wil u ontmoeten. Het verlangen hebben, Heer, ik wil u ontmoeten. Ik vind het mooi wat Mark ook getuigde, hoe hij ook daarin groeit en ervaart van, ja, als ik dat doe, dan gaat u bewegen. En laten we met elkaar dat geloof hebben van Heer, als ik me open voor u, dan wilt u mij gebruiken tot een zegen van anderen. En dat is eigenlijk wat ook Paulus ook aanreikt in dit gedeelte en op vele andere gedeelten. Hij noemt de gelovigen geliefden. We zijn geliefden. Geliefden van de Vader. En wij mogen elkaar ook op die manier eigenlijk benoemen. We zijn geliefden van de Heer. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Dat is nogal wat hij zegt. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Zijn wij altijd gehoorzaam aan de Heer? Ik denk het niet. Maar gehoorzaamheid is iets belangrijks. Dat we dat verlangen diep in ons hart hebben. Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. Want u bent een goede vader, u het beste met mij voor. En er is een bepaalde wetmatigheid. Dat wat je gehoorzaamt, heeft gezag over jou. Dat wat jij gehoorzaamt, heeft gezag over jou. Elke ouder, die voedt zijn kinderen op. En als het goed is, als je dat op een goede manier doet, dan zijn kinderen ook gehoorzaam. Er zijn altijd wel eens momenten waar ze dat niet zijn, maar over het algemeen, als je kinderen op een goede manier opvoedt, en als ze ervaren, mijn ouders die houden van me, ze hebben het beste met mij voor, dan zullen ze gehoorzaam zijn aan hun ouders. Ik weet nog goed, toen ik op een gegeven moment, ja, ik zal een begin tiener geweest zijn, ik was goed in zwemmen, dus ik oefende een paar keer per week met zwemmen, en dan op een gegeven moment ga je wedstrijd zwemmen, en dat was op zaterdag, en dan, nou, dat is leuk om daar aan mee te doen, maar op een gegeven moment ging dat, omdat ik naar een nog een niveau hoger kon, zou die zwemwedstrijden op zondag plaatsvinden. Maar ja, op zondag ging ik met elkaar naar de kerk. Dus mijn vader, ja, dat gaat dan eigenlijk niet, hè? Heb ik geprotesteerd? Eigenlijk niet. Ik ben erin meegegaan, ja, oké, okay, ja, dat is, nee, dan doe ik dat niet. Ik was gehoorzaam. Ook omdat natuurlijk er toch een diep respect was, ook in mij, hoewel ik God nog niet persoonlijk kende voor God. Dus, datgene wat je gehoorzaamt heeft gezag over je. Dat kunnen ook dingen zijn in je leven. Even tussendoor nog, even met betrekking tot opvoeding. Gisteren hadden we een familiefeest. Een oom van mij, een oom en een tante van mij, een broer van mijn vader, 50 jaar getrouwd. Dus dat is een mooie gelegenheid om dat met de familie bij elkaar te komen, met neven en nichten. En mijn oom en tante, die 50 jaar getrouwd zijn, die konden zelf geen kinderen krijgen. En ze hebben ongeveer 12 jaar na hun huwelijk, hebben ze 3 kinderen uit Indonesië geadopteerd. En dus die heb ik gisteren ook weer eens gesproken. Maar dat is toch zo mooi om dat te zien. Ik vroeg aan die geadopteerde neef van, hoe is dat nou? Heb jij nou het verlangen ooit gehad om je ouders op te zoeken in Indonesië? Hij zegt eigenlijk niet. Wim en Pauline zijn toch mijn ouders? Ze hebben altijd voor me gehouden. Ze zijn altijd voor me geweest. Mijn biologische ouders hebben mij in de steek gelaten. Ik heb niet die behoefte. Ze hebben dus wat over doorgepraat, want anderen die ook geadopteerd zijn, die hebben een heel diep behoefte. Daar moeten ze aan voldoen. Ik wil mijn biologische ouders leren kennen. Maar door de liefde en de zorg van hun adoptieouders en hun gehoorzaamheid in hen, is het een heel harmonieus gezin. Het is gewoon mooi om dat te zien. En hoe die kinderen ook zich ingespannen hebben, volwassen kinderen natuurlijk, Andri, mijn neef, die is 38 inmiddels, hoe ze dat georganiseerd hebben, en dan zie je, daar straalt liefde uit, waardering uit, Ze zijn gehoorzaam geweest. Ze zijn geliefd geweest. En daardoor ook gehoorzaam geweest. En ze hebben ook hun nukken gehad. Er zijn best wel moeilijke fases geweest. Maar toch, je ziet, de liefde overwint. Even terug naar die gehoorzaamheid. Als je gewend bent aan een slechte gewoonte. Of het nou is te veel eten. Of roken. Of roekeloos rijden. Of te veel alcohol. Of naar onreine beelden kijken. Of toegeven aan bepaalde angsten. Dan heeft dat gezag over je gekregen. Je hebt daaraan gehoorzaamd. En dan is het best wel lastig om daarmee te stoppen. Omdat je er gehoorzaam aan geweest bent in het verleden. Dan is zozeer de verleiding niet het probleem, maar jouw gehoorzaamheid eraan. En Paulus roept ons op om gehoorzaam te zijn aan God en aan zijn woord. En dat we impulsen van kwade dingen, of ook van angst of twijfel of wrok, als we daaraan toe hebben gegeven, dat we bij de Heer brengen en besluit van: Heer, ik wil daar niet langer aan gehoorzaam zijn. En dan is een tekst die ik ook best wel regelmatig ook wel noem, waar Paulus zegt in 12b, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Nee, die bedoel ik niet. Maar de volgende, wat is het? Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou, allereerst iets nog even over werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Dat leg ik als volgt uit. Dat is niet zozeer dat we met vrezen en beven moeten werken aan onze zaligheid, want we zouden wel of niet behouden kunnen zijn. Nee, we mogen door ons geloof in de Heer Jezus de zekerheid hebben dat we aangenomen zijn door de Vader, maar dat er wel een ontzag is van datgene wat ik ontvangen heb, dat ik dat vasthoud. Dat je dat ontzag voor God en van: Heer, ik wil gewoon niets liever dan u gehoorzaam zijn. Dat is mijn grootste verlangen. Niet omdat ik bang ben dat ik afgewezen word door u, maar meer dat ik gewoon hetzelfde verlangen heb om gewoon op die rechte weg te wandelen en naar uw wil te wandelen. Want dat houdt ook zegen in. Dat houdt ook gewoon die zegeningen die u ook aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd hebt, ook aan mij voorhoudt als een volgeling van de Heer Jezus Christus. En doordat de geest van God in ons woont, zal God ook het willen en het werken in ons bewerken. Daarom kunnen we ook best wel zeggen: volg ook je hart. Als je een wederom geboren geest hebt, dan legt Hij ook verlangens in je hart die in overeenstemming zijn met de verlangens van de Vader. En daarin moet je leren onderscheid, want we hebben ook vlees, dat gericht is op zelfzucht, op het ik, op eigen bevrediging, maar die heeft een andere vrucht, een wrange vrucht, die schadelijk is. Maar het willen en het werken wat Gods geest in ons bewerkt, dat is een goede vrucht. En dat je daarin ook, dat je daarnaar ook luistert. Ik weet dat bijvoorbeeld mijn moeder, dat heb ik geloof ik wel eens verteld, die kreeg op een gegeven moment, die was vroeger alleen maar bezig met ons als jongens. 4 broers, dus 5 zonen, huishouden, mijn moeder is Pietje precies. Dus mijn moeder, en die vond het een vreugde om ons op te voeden. Dat was haar lust en haar leven. Maar iets in haar is heel creatief. Dat zag je dan rondom kerst. En werden allerlei kerststukjes en bloemschikken gedaan. Dat kwam er al naar uiten. Maar ze had ook iets van: ik zou nog een keer wel willen schilderen. Ik zou nog wel eens willen schilderen. Nou, en in mijn tienerperiode heb ik op een gegeven moment verf en kwasten gekocht om de daad bij het woord te laten voegen. En zij heeft zich op een gegeven moment daarop ontplooid. En dat heeft haar zo goed gedaan. Ze heeft daarmee mensen ook gezegend door dingen weg te geven. God die het willen en het werken in ons uitwerkt. Verlangens om op een bepaalde manier iets voor God, voor je medemens te betekenen. Zorg dat je daar je naar uitstrekt. En dat is ook iets wat je mag bidden. Heer, dat uw wil in mij wordt uitgewerkt. Dat ik dat verlangen krijg wat op uw hart ligt. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Dat valt niet mee. Doe alles zonder morren. Nou, dat zal voor de een wat makkelijker zijn voor de ander. Maar dan het volgende en zonder meningsverschillen. Dat valt ons christenen niet mee als we met elkaar optrekken. Ik vind het moeilijk om daar nog wat uitleg over te geven. Kan je dat voorstellen? Dan moet ik denken aan die tekst. Acht de ander uitnemende dan jezelf. Kies ervoor om de minste te zijn. Kies er meer. Kies ervoor om lief te hebben. En dat is een gevende liefde. Dat is niet een nemende liefde, maar het gaat om de ander. Het best voor de ander. Dat is die gezindheid van Jezus. Vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Ja, bijzonder als je dan gisteren op zo'n mars voor het leven loopt met zo'n 5000 christenen en je kijkt naar de mensen in de stad van Den Haag. Bijzonder dan die mensen die zo echt anti waren en scanderen en vreselijke dingen zeiden. Dan denk je van ja, er zijn heel wat kinderen die nog, of kinderen van God, kinderen, ik bedoel dan schepselen van God die in de duisternis zijn. Die zo het licht nodig hebben. En dat we niet met veroordeling spreken, maar dat we een genadevolle hand reiken. Door vast te houden aan het woord van het leven. Door vast te houden aan het woord van het leven. Mijn korte toespraak van gisteren was heel duidelijk samengevat. Kies voor het leven. Datgene wat God tot Mozes had gezegd, Deuteronomium 30, en tot het volk van Israël. Kies voor het leven. Als je kiest voor mij, als je van mij houdt, als je kiest voor mijn geboden, dan kies je voor het leven. Dan kies je voor de zegen van God. Kies je niet voor mij, hou je niet van mij, kies je niet voor mijn geboden, dan kies je voor de vloek. Dan kies je voor de dood. Dan kies je voor de ondergang. Maar wij kiezen voor het leven. En dan vers 17, waar dat plengoffer dan weer op voortkomt. Waar datgene wat Jacob ook gebracht heeft. Maar al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij met u allen. Die duidt op dat Paulus als het ware zichzelf aanbiedt als een offer. Uitgiet, jezelf uitgieten. Dat is een plengoffer, is iets wat uitgegoten wordt. Je giet je leven uit voor God. Je giet je leven uit voor de ander. Want Paulus bedoelt hier gewoon ook mee de Filippenzen. En hij zit in de gevangenis. En hij schrijft en hij bidt voor ze. En ik verblijd mij met u allen. En Filippenzen, is wel vaker gezegd, is de brief over de blijdschap. Wordt wel een tiental keer, wordt daar het woord blijdschap genoemd. En dat is ons voorrecht. Dat we door onze ontmoeting met de Heer, door onze ontmoeting die we elke keer weer met de Heer mogen hebben, door gewoon tijd met Hem apart te zetten, door ons te openen voor hem. Dat we bemoedigd mogen worden om door te gaan, om gehoorzaam te zijn. Om onberispelijk te wandelen. Om heilig te leven. Om oprecht te zijn, te schijnen als lichtende sterren. Dat we ons beschikbaar stellen om als een plengoffer te zijn. En dat we mogen leven vanuit de blijdschap. Bethel, huis van God. En dat wij met elkaar een huis van God mogen vormen. Gewoon gelovigen die bij elkaar horen. En dat je mag weten, Gods geest woont ook in mij. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil mij gebruiken om een zegen te zijn voor de ander. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed.